dat is, heeft ook te maken met dat het niet zo hard gaat als je gewoon wat meer tijd samen bent, zeg maar. En niet achter elkaar, maar naast elkaar kunt fietsen. Er zat dus echt letterlijk een stel bij. Van hij was een hardhitter. Ja. En zij was eigenlijk een wandelaar. Ze vond eigenlijk dat fietsen...
Ja, dus ze kwam van tevoren, kwam die man naar ons toe. Hij zegt, dit wordt de belangrijkste dag van ons huwelijk. Had hij gezegd.
Gaan we verder of niet?
Ja, gaan we verder of niet.
Een jaar of vijf geleden maakte de gravelbike zijn opwachting in de wielerwereld. En vandaag de dag is de gravelbike nog altijd de meest verkochte fiets bij de fietsenmaker. Maar blijft dat zo? Of is de hype voorbij? Is gravel here to stay? En hoe maak je de mooiste gravelroutes? Vandaag hebben Herman en ik twee gravel-experts aan tafel. Jacco met zijn begeleider Martin. Welkom heren.
Goedemorgen is het nog, hè? Ja.
Morgen is het zelfs nog.
Ja, goedemorgen. Ja.
En Herman, jou ook goedemorgen?
Ja, goedemorgen. Het is echt waardeloos weer vandaag.
Het is wederom waardeloos weer. Jacco, stel jezelf even voor als je wil.
Ja, ik ben Jacco. Ik ben de begeleider van Martin. Het is eigenlijk andersom.
Eigenlijk andersom.
Heb je ook nog een achternaam?
Ja, ik heet Jacco Broekhuizen. En ik kom uit Dordrecht. De plek... waar denk ik wel het minste gravel is in heel Nederland.
Ja, dus jij bent wel de juiste man aan tafel.
Ja, juist inderdaad. Ja. Maar ik hou van autorijden en op onderzoek gaan. Dus, en Martin woont om de hoek, dus daar ga ik altijd lekker mee.
Martin is jouw vaste partner.
Ja, we doen het wel veel samen, ja. En nog één of twee erbij vaak. Maar we zijn wel vaak met elkaar, ja.
En Jacco, jij bent ook de routebuilder voor NL Tourrides, hè?
Ja, voor dat heet de Gravelty-series. Ja. Sinds 3 jaar hebben we dat nu, zag ik toevallig op Instagram pas geleden. En dan maken we de eendaagse, maar tegenwoordig ook steeds meer meerdaagse tours maken we allemaal zelf. Ja. En het leukste van de tours maken is natuurlijk dat je het ook zelf moet rijden natuurlijk.
Voorrijden.
Voorrijden, narijden. Eigenlijk is dat, want het is niet zo als je een route maakt. Zou je ook wel eens een keer gedaan hebben, denk ik, dat het dan in één keer goed is. Nee. En dat is ook het leuke ervan natuurlijk.
Ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Herman, welkom.
Ja. Ben ik weer.
Je bent weer. Heb jij nog iets bijzonders meegemaakt op de fiets?
Nee, ik heb helemaal niets bijzonders meegemaakt op de fiets. Wel in mijn leven. Ik heb mijn zwager, die is in 8 weken tijd... kreeg hij te horen dat hij kanker had. En die is kort geleden overleden. Dus dat heeft best wel wat impact gehad. En ook op mijn gezin en zo. Ik heb eigenlijk veel minder gefietst dan eigenlijk de bedoeling was. Ik kwam eigenlijk wel goed uit, want het was natuurlijk waardeloos kut weer. Maar ik heb vooraf plannen gemaakt voor 2024. En ik kan een klein tipje van de sluier oplichten. Nou.
Jouw kennende zijn het weer 25 cyclo's.
Zeker, zeker. Nou, de eerste twee staan er eigenlijk wel op met dikke filstift op de kalender. Dat is de 3 rides op 12 mei in Aken, Grand Fondo, UCI Grand Fondo.
En dan de wegversie, want er is ook een gravel race.
Ja, er is ook een gravel evenement. Daar gaan we het ook nog heel kort even over hebben, denk ik. En op 8 september, ik ben echt, ik ga mezelf weer een beetje pijnigen. In Kitzbühel, de Kitzbühler Raadmarathon. Oh, ik kon er niet onderuit.
Niet weer.
Ja, weer. Ja. Ik verheug me nu al op het 4-sterrenhotel waar ik mag verblijven.
Doe je nu dan de korte versie dat je onderaan de Kitzbühelhoorn zegt van doei?
Wacht even, ik kan je niet helemaal goed verstaan.
Oh, okay. Mannen, jullie nog iets bijzonders meegemaakt op de fiets?
Recent?
Ja, recent. Ja.
We komen net terug uit Toscane natuurlijk. Ja. Dat was wel echt fantastisch.
Beter weer dan hier?
Beter, ja, sterker nog. Ik vloog weg daar uit Pisa. 1:40 met het vliegtuig. 28 uur met de auto in de regen. En het was de 28 graden. Ik kwam terug als 11. Dus dat was wel fijn. En we hebben ongelooflijk marge gehad met het weer. Want ik keek vorige week even op het nieuws. En toen was half Toscane weggespoeld.
Ja.
En we hebben gewoon van de 8 dagen dat we in totaal gefietst hebben. 2 keer 4 hebben we gewoon 7,5 dag geweldig weer gehad.
En jij was ook mee?
Ja, ik ben de eerste reeks mee geweest. En toen hadden we eigenlijk alleen maar 26 graden of zo. Dus het was erg genieten. Dus,
En is het nou echt, nu we toch heel even over Toscane hebben, onder gravelaars toch wel een beetje gezien als de heilige graal qua gravelen. De eerste keer dat je daar kwam, had je dat gevoel ook echt? Of vind je
voor mij is het echt een van de, zeg maar. Hè? Dus er zijn over de hele wereld zijn zoveel gigantische mooie plekken.
Ja.
En Toscane is wel heel toegankelijk.
Dus, wat vind je het leukste aan Toscane?
Ja, ook wel het Italiaanse leven erbij.
Cappuccino
zeg maar,
drinken. Dus
cappuccinoertjes en lekker lunchje.
Eten,
en
Chianti erbij.
Ja, wijntje en limoncello erbij. Dus dat is allemaal, het maakt het wel het plaatje compleet.
Nou, je verkoopt het wel aardig, ja. Je wordt niet door het Toscaanse toerismebureau betaald.
Door de VVV en Pisa worden wij gesponsord tegenwoordig.
Maar die ritten waren ook snel uitverkocht. Hè? De eerste was heel gauw volgeboekt. En toen kwam die tweede. En volgens mij zat die ook vol, toch?
Ja, ja, die hebben we wel wat kleiner gehouden uiteindelijk. Want ja, met 100 man is toch 100 man. 100 mensen, 100 wensen, zeggen we altijd. Ja. En de eerste was ook wel een mooi leerproces. Even nog over trouwens Toscane. Mensen hebben best wel een eenzijdig beeld, denk ik, van Toscane. We zien natuurlijk de Strade Bianchi. En, maar Toscane is natuurlijk veel meer dan dat. Ja. Je hebt fantastische bossen, bijvoorbeeld. Je rijdt door geweldige steden, dorpjes. Het is heel afwisselend. En alles loopt natuurlijk op en neer.
En het is vrij groot, hè?
Het is vrij groot, inderdaad. We hebben natuurlijk wel een aardig deel gedaan. Maar er stond nog 400 kilometer, alles bij elkaar geweest.
Het is geen kroondomein van 10 bij 10.
Nee, dat zeker niet. Er zijn ook geen hekken, inderdaad. En geen boa die de hele dag op je lip zit.
Die rit is ook eigenlijk een beetje ontstaan vanuit de oorspronkelijke de Tuscany Trail, zeg maar. Hè? Dus dat is een die bestaat al jaren. En die gaat echt, die bestrijkt helemaal het gebied van eigenlijk van heel Noord-Toscane en dan helemaal afdalen naar het zuiden. Die rijdt nog wat verder zuidelijk dan de Tuscany.
Is Tuscany Trail een evenement of is dat meer een route?
Nee, het is echt een evenement. Ja. En ja, die kun je ook gewoon zelf rijden op basis van de GPX natuurlijk,
ja,
achteraf.
Ja, oké. Okay.
Maar de Tuscany Trail, zelfs, volgens mij is het zelfs een wedstrijd. Zit daar ook een wedstrijd
waar in? Waar we het net over hadden was Tuscany Gravel.
Gravel Tuscany. Ja. We hebben natuurlijk, toen we daar reden, dachten van ja, hier moeten we natuurlijk gewoon naartoe. We speelden al met de gedachte om ooit eens een keer in het buitenland een meerdaagse te gaan doen. En toen waren we daar en dachten van ja, dat is natuurlijk gewoon geweldig. En hoe leuk is het dat je dan langs 4 iconische steden ook nog eens een keer komt. Hè? Dat is natuurlijk ook mooi.
Siena, Florence en zo.
Ja, je start in Pisa. Dat is dat kleine stadje waar alleen maar een schuine toren staat natuurlijk. Ja. Maar vervolgens ga je naar Florence. Ja, dat is ook openluchtmuseum. Ja. Siena is natuurlijk geweldig met dat fantastische schaalvormige plein.
Dat Campo.
Ja, waanzinnig. Hè? Waar natuurlijk ook Strade Bianchi eindigt.
Hey, en in 2024 weer?
Ja, zeker. Maar nog meer dan, we gaan het een beetje uitbreiden. Want we vonden het natuurlijk heel erg leuk om Toscane rond te rijden. Dat gaan we volgend jaar zeker weer doen. Maar we gaan ook volgend jaar neerstrijken in Siena. Omdat je vanuit Siena natuurlijk, hè, wat Martin al zei, kan je ook nog verder naar beneden toe. Dan ligt de onmetelijke gravelparadijsstad gewoon. Ja. En daar gaan we gewoon in één hotel zitten met z'n allen. En dan gaan we daar 4 verschillende dagtrips doen.
Ja. Ja. Is er al een website van? Anders zetten we even in de show notes.
Ja, die komt zeer binnenkort uit. We zijn de laatste hand aan het leggen aan alle inhoud en content en filmpjes. Girona, wat we gaan doen in mijn vakantie, staat wel online al. En dan hebben we hetzelfde concept. Girona is natuurlijk een geweldige stad. Ik weet niet wel eens geweest ben, maar het is...
Nou ja, 2 mensen van ons team wonen daar, dus dat is wel leuk.
Ja, nou, dan weet je genoeg, denk ik. Hè? Ja. Klein Barcelona en het gravel begint al in de stad. En dan gaan we hetzelfde doen. Dan gaan we daar in één hotel zitten met uitkijken zo op Girona. En dan gaan we daar vandaan 4 dagen geweldig gravelen naar het noorden, naar het westen, naar het zuiden, naar het oosten. Dan doen we alles wat.
En hoeveel plekken zijn daar voor zo'n reis?
Voor Girona zijn er maximaal 75 op 80, dacht ik, even uit mijn hoofd.
Nou ja, dus maar, is wel, je bent niet
wees er mee. Snel bij, zou ik zeggen, want het gaat nu alweer razendsnel.
We hebben hem ook al eens een keertje aangehaald, hè, een paar weken terug, met de bikepacking aflevering.
Ja.
Maar misschien moeten we deze spraakwaterval even onderbreken, want we hebben ook nog de evenementen, denk ik. Die even voor mijn rekening nemen.
Dat is goed, doe dat.
Als eerste de MTB Tour Tocht Texel op zondag 21 januari. Er zijn 2 startlocaties, Den Helder. En dan ga je eerst met de boot over en dan rij je vanaf de pont de ronde. Of je start gewoon op Texel vanaf het wachthokje bij de pont. Superleuk evenement, denk ik. Heel kleinschalig, 65, 50 en 38 kilometer.
En deels over het strand, geloof ik, hè?
Volgens mij wel, ja.
Ja. Dus wel een pompje mee en de bandenspanning wat laag.
Ja, nou, wat 100% zeker over het strand gaat, is de Beach Race Scheveningen op zondag 28 januari. Lekker race over het strand. Wat moet je er eigenlijk nog meer van zeggen? Afstand 55 kilometer. En volgens mij hebben ze een best wel beperkt aantal startplaatsen. Maar ik zag dat de inschrijving nog open is. Dus vooral doen. En dan, ja, we kunnen natuurlijk geen gravel aflevering doen zonder een gravelrit. De Gravelty Lumberjack. Ja, die moet jij kennen, denk ik.
Ja, die ken ik wel. Ja. Ik kom mijn vraag bekend voor, inderdaad. Ja, leuk, joh. Vanaf Soesterberg starten we dan in zijn oude hangar. Dat is sowieso al geweldig.
Ja.
En dan gaan we lekker het gooien in.
Ja.
En dat is geen Toscane, hè, om maar even te zeggen. Maar wel heel veel onverhard. En heel afwisselend toch ook wel. Niet te veel hoogtemeters. Maar zeker een uitdagende rit.
Ja, zondag 28 januari in Soesterberg.
Ja, klopt.
En voor 80% onverhard. Even kijken. Verwacht bij de start een goede bak koffie, zie ik je staan. Onderweg een stop met soep, koek en fruit. En bij de finish een hamburger met van de barbecue. Ja, 95 en 65 kilometer.
Ja, klopt.
Nou,
ja.
Kijk eens aan.
Hey,
hoe krijg je dat altijd voor elkaar? 80% of 90% ongeveer?
Nou, kijk, hoe krijg je het voor elkaar? Kijk, ik had met Martin over toen we heen reden. Kijk, het leuke aan gravel is natuurlijk dat je overal kan rijden. Dus het hoeft niet 100% gravel te zijn. Dat is net ook wel lastig. En we streven naar zo 80% gravel ongeveer. En dat zit er in de meeste ook wel in. Dat lukt niet altijd. Nou, in het grote toevallig wel. Want er natuurlijk heel veel van die gravelpaden liggen. Maken, uitproberen, rijden, nog een keer terug, enzovoort, enzovoort.
Maar jullie kunnen natuurlijk niet, bij zo'n tocht kan je geen illegale stukken pakken.
Nee, klopt.
Nee. Nee. Of heb je dat wel eens per ongeluk toch gedaan?
Nou, ja, natuurlijk zeker dat we in het begin wel eens gedaan hebben. En dat dan de boswachter mij een mailtje stuurde van, joh, volgende keer. Ja. Maar nee, dat is ook gewoon verkennen. En er komen steeds meer stukken bij die afgesloten zijn. Ook op de Veluwe zien we dat steeds vaker. Of dat je daar niet meer in mag. En je moet gewoon altijd, als wij een route maken vlak van tevoren, gaan we toch nog even verkennen. Je weet nooit.
En komt dat dan door de populariteit van gravel? Of dat steeds minder plekken toegankelijk zijn? Of heeft het een andere reden?
Ik denk dat het gewoon inherent is aan wat er in Nederland gebeurt. Dat je gewoon niet... Er zijn gewoon te veel mensen op één plekje. En je kunt gewoon niet meer met elkaar, zeg maar... Je moet de koek verdelen, zeg maar. En ik zie dat het gewoon te druk wordt. En dat mensen daar heel veel problemen mee hebben. En dat er op een gegeven moment gewoon gekozen wordt. En dat de regelgeving gewoon wat aangescherpt wordt. Dus, ja.
Want is het niet zo, heel veel mensen ontvluchten ook bijvoorbeeld de fietspaden. Gewoon het racefietsen. Ja. En die zijn juist gaan gravelen om weer wat meer ruimte te krijgen.
Ja, maar daar zijn dus ook veel wandelaars. Ja. Die met de toenemende... aantallen en gravelaars en fietsers, zeg maar buiten de paden, die daar last van hebben en die gaan erover klagen. Maar, en zo ontstaat er van alles.
Mag
zeg maar.
Ik even leeglopen over wandelaars? Beste wandelaar, waarom ga je wandelen op een fietspad? Ik weet dat het mag. Je mag zelfs wandelen op een MTB-route, als ik me goed heb laten informeren. Maar bijvoorbeeld Hoge Lage Vuursche, waar ik zelf veel met de gravelbike rij, daar zijn 2 miljoen wandelpaden. En 3 fietspaden. En waar gaan de wandelaars lopen? Op de fietspaden.
Ja. Ik irriteer me vooral, zeg maar, aan het gedrag van het intolerante, zeg maar. Dus dat je als fietser een wandelaar tegenkomt. Ja, oké. Okay, nou, hou er even rekening mee. Ja. En andersom ook. Gewoon, maar het is altijd, zeg maar, jij wordt erop aangekeken als fietser zijnde dat je in de fout zit. En ja, als je gewoon normaal doet tegen elkaar, waar komen ze vaak tegen in bepaalde gebieden, zeg maar, in Nederland ook nog. Waar het gewoon wat minder druk is. En dan kom je een wandelaar tegen. En dan gaat het altijd goed. Sterker nog, hebben we leuke gesprekken. En even een geintje en een dolletje. En dan is het verder prima. Maar op het moment als er te veel mensen bij elkaar komen. Dan is die tolerantie ver te zoeken. En dan wordt het ineens een heel ander verhaal.
Ja, onvoorstelbaar dat. Ik heb ook wel eens een discussie met zo'n wandelaar. En die is dan, wat doe je? Zegt ze dan. Ik ben aan het fietsen. Dit is namelijk een fietspad. En dan kijken ze je echt zo aan. Oh ja, dat is eigenlijk wel een goed punt. Ja. Ja.
Nou, hoe drukker het is, hoe minder leuk de conversatie wordt. En hoe minder druk de gebieden zijn, hoe leuk is het vinden dat je even langskomt. Dat is eigenlijk een beetje de gouden regel.
Ja. Maar jullie maken Jack nu mee, zeg maar, qua spraakwaterval. Dat gebeurt dus onderweg ook. Dus iedereen die we tegenkomen, die vergeet nooit meer dat we voorbij zijn geweest.
Nee, precies.
Nou, dat is wel lekker. Heb je ook geen fietsbel nodig? Natuurlijk.
Nee, precies. Nee. Maar daar heb ik ook een leuke anekdote over. Ja.
Nou, kom maar op. Ja.
Dat wij iets vooruit waren gefietst, dat ik ineens... echt alleen maar geluid horen en ik had hem nog niet gezien, maar ik hoorde hem wel aankomen, zeg maar. Ik zag allerlei dieren het bos uitvluchten en de wolken pakten zich samen en daar was hij.
Dat kwam niet aan.
Ja, dat was ook in het stiltegebied, dus daar hebben we wel even een discussie over gehad.
Hey, hoe is dat in het buitenland? Want jullie komen ook in het buitenland, jullie kunnen gravelen vergelijken buitenland Nederland. Is dat anders?
Ja, totaal anders. Kijk, het is heel simpel. We hebben natuurlijk gewoon in Nederland geen natuur, we hebben allemaal parken. En we zijn natuurlijk op heel veel plekken in het buitenland geweest. Daar is zo krankzinnig veel natuur. Weet je, dat is niet te reguleren bij wijze van spreken. Dat laat ze gewoon gaan. En kom je dus ook op plekken waar echt helemaal niks is. Dus ook geen mensen, weet ik het allemaal. Je hebt er veel meer de ruimte, maar ook geen regulering.
En is het gedrag van mensen, als je ze dan toch tegenkomt, ook anders?
Ja, dat is echt wel anders. Ja. Sterker nog, dan word je... Ze die kijken verbaasd en die hebben dan bewondering voor het feit dat je daar aan het fietsen bent, zeg maar. Als je in een klim zit en je komt mensen langs... Die stoppen en beginnen te klappen voor je van... Wat ben jij hier aan het doen? Precies. Ja. Dus dat is echt wel anders. En wat ook wel echt heel anders is, is de soort ondergrond. Hè? Dus dat je daar... kun je echt dingen tegenkomen waarvan je denkt van... oh ja, dit is ook gravel of is het mountainbike, zeg maar. Hè? Dus je komt van alles tegen. En dat is hier in Nederland is alles wel redelijk gereguleerd. Hè? De schelpenpaadjes en de...
Ja, buiten Zuid-Limburg ben ik het wel met je eens. Ja. Ja, Zuid-Limburg dus dat... heb je ook wel plekken waarvan ik soms denk... misschien is een MTB net de betere keuze. Ja. Maar het kan op zich prima met een gravelbike.
Maar als je bijvoorbeeld het buitenland hebt... Hè, wij komen vaak in de alpine landen. Wat wij merken is dat je toch al gauw... eigenlijk een mountainbike nodig heb. En nou, dat, ben je, ik dat met je gravelbike moeilijk is.
Het is bij ons begonnen eigenlijk... op een gegeven moment dat we Turijn-Nice zijn gaan rijden. En dus een meerdaagse. Waarin je dus zeg maar... door over de grens tussen Italië en Frankrijk... over de Alpen heen rijdt enzovoorts. Ja, dat is echt een briljante... ja, dat is eigenlijk wel... voor ons zeg maar het hoogtepunt geweest.
Mm-hmm. Wanneer was dit?
2019.
Ja.
Ik denk er nog elke dag aan.
Ja. Die komt echt iedere week. Komt hij weer ergens in een. Als ik ergens een praatje heb met iemand, komt hij weer voorbij. Ja. Maar ook dat was echt wel dat we dachten van zo. Daar werden we gelijk geconfronteerd van. Oké, dit is dus ook gravel. Mountainbike was misschien wel handig geweest, zeg maar. Ja. Op bepaalde stukken.
Ja. Ja. Je hebt natuurlijk de ervaring met de Col de Papillon, hè, Frank?
Ja, ik heb hem zowel op de gravelbike als op de Onfully met een dropper gedaan. En de tweede keer was ik geloof ik een uur sneller of zo. Dus, en bergaf zeker. Ja, dan zoek je wel heel erg de grens op van wat nog kan met een gravelbike. Dus op Instagram is helemaal in. Hè, van die filmpjes met gasten die dan de meest heftige alpine cols gaan afdalen op een gravelbike. En dan zie je ook in de comments altijd heel snel van... ja, daar is een uitvinding voor mountainbike, weet je.
Ja.
Dus het lijkt wel alsof voor elkaar een beetje stoerdoenerij van... kijk mij eens met mijn gravelbike wat ik allemaal niet aan kan.
Ja. Ja. Je hebt die meerdaagse, of de meerdaagse. Dat is eigenlijk een self-providing
zo'n
bikepacking-achtige in Marokko, zeg maar, door het Atlasgebergte.
In Rock du Maroc bedoel je?
Ja. Nou, die was... Ja. Die werd ook veel op gravelbikes gedaan. Maar je ziet nu ook steeds meer dat mensen daar ook met een motorbike...
Ja, er was vorig jaar één gravelbike.
Ja. Dus dat zie je echt wel weer veranderen.
Ja.
Er was ook nog een leuk verslag over.
Ja, een mooi verslag over. Zullen we even in de show notes zetten. Ja, dat is wel een vet evenement trouwens. Die wil ik al heel graag een keer rijden.
Ja, die staat ook hoog op mijn lijstje.
Ja. Ja. En jullie zitten motorbike zelf ook allebei? Of alleen echt alleen?
Nee, ik heb geen motorbike. Ik heb alleen een gravelbike.
Ja. En jij wel?
Ik heb het ooit... ik heb een periode op een motorbike gezeten. Dus mijn voorliefde voor off-road rijden is wel erg groot aanwezig. Toen ben ik er eigenlijk op een gegeven moment weer afgestapt. Omdat het te veel... Ik had eigenlijk te weinig kompanen die daar ook, zeg maar. En toen ben ik wel een tijdje op de weg gaan fietsen. En nu toevallig, ik speel wel weer met het idee om een mountainbike aan te schaffen. Vooral voor het speeleffect, zeg maar.
Ja, daar speelt Martin altijd met het idee om dingen aan te schaffen. Dus we zaten in de auto en hij zei... ja, ik heb nu een hele mooie stalen fiets. Echt een fantastisch ding. En ja, dat is eigenlijk wel in dezelfde zin, hè. Ja, nee, hier heb ik eigenlijk wel genoeg aan. Oh nee, ik heb eigenlijk nog wel een carbonfiets.
Dus iedereen kent natuurlijk N is 1, hè. Of N is plus 1.
Ja, dus, zeker, ja.
Hey, stel dat ik nou nog geen gravelbike heb, zoals de man tegenover mij, Herman.
Hoe kan dit?
Goeie vraag. Wat zou je hem dan adviseren als je vooral in Nederland en misschien Vlaanderen of Wallonië een beetje in de buurt blijft? Mm-hmm. Wat moet hij dan kopen?
Een gravelbike.
Ja, maar wat voor? Carbon, 1 keer, 2 keer verzet, welke cassette?
Ja, dan in de auto nog een leuke discussie over, want Martin rijdt met 1 en ik rijd met 2 voor.
Ja, ik rijd ook met 1.
Ja. Ja. Dus dat is wel, hebben we daar nog wel even over. Ik ga gewoon iets zeggen. Het maakt niet zoveel uit in Nederland. Ja. Wat je koopt.
Ben ik wel met je eens.
Ja, en waarom zou je carbon kopen? Vind ik ook alweer een... vraag maar. Wat zei je?
Omdat het kan.
dat is iets vanuit het racefietsen, denk ik. Je ziet steeds meer staal, steeds meer aluminium. Wat ook steeds lichter wordt en steeds mooier wordt.
Titanium,
kan je nog eens een keer van de rots afgooien. Weet je, om je carbonfietsing te doen.
Ik wil er nog wel enige nuance aan geven. Want ik denk wel dat het uitmaakt wat voor geometrie je koopt.
Dat wel, ja. Absoluut.
Dus je ziet wel een hele duidelijke scheiding ontstaan tussen... gravelbikes die wat meer racy zijn opgebouwd. Hè? Dus die wat steiler zijn. En
crux-achtige geometrie.
Ja, inderdaad. Ja. Van Scott is een hele mooie op de markt. Dat is ook best wel een race model, zeg maar. Ja, de Eric.
Gravel.
En je hebt wat meer adventure-achtig. Dus die iets luier zijn qua geometrie. En die over het algemeen ook wat bredere banden kunnen rijden, zeg maar. Dus ik denk dat die keuze wel bepalend is van wat wil ik ermee? Wil ik echt dagtochten op ontspannen manier dagtochten gaan rijden? En dan zou je wat meer die adventure en dan kun je ook wat breder inzetten. Ja. Heb je ook niet per se een mountainbike nodig? Want dan kun je best wel wat single tracks ook pakken ermee. Wil je er echt wat meer sneller mee rijden? Ben je ook iemand die graag wat meer tempo rijdt en die dat leuk vindt om toch een beetje weer kommetjes te gaan rijden? Wat overigens niet, zeg maar, mijn ding is, maar nee. Oké. Dan zou ik toch wat meer kiezen voor een wat meer racy-achtige
game. Ja, zo'n natuurlijk. Ridley Kenzo of iets van ja, die ja, lijnen, precies. Zeg maar.
Ja. Ja.
Maar daarover gesproken, dat is natuurlijk wel heel leuk. Want als ik volg de gravel scene natuurlijk wel. Je hebt er, in mijn beleving heb je daar twee stromingen. Zeg maar, de houthakkers, zeg maar. En de hard hitters. De
lichaammannen die kommetjes pakken.
Ja, ja, die ook die UCI Gran Fondo's gaan rijden en zo. Ja. Dus je ziet daar steeds meer in mijn ogen een tweedeling in. Hoe kijken jullie dat
echt? Nou, we waren natuurlijk in Toscane. Dat is wel echt grappig wat je het nu zegt. En de eerste etappe was van Pisa naar Florence. Oh, ja. Wij hebben daar 9 uur over gedaan. Want we moeten natuurlijk foto's maken, koffie drinken, lunchen.
9 uur all in.
Ja, ja, dat kan ook. Je gaat om 9 weg. En dan waren de mensen, we gingen om 9 weg. Er waren de eerste mensen waren om 12:30 in Florence. Toen vervolgens zei ik, wat heb je allemaal gezien?
Niks.
Nou ja, dat en die zijn er ook. En dat is ook prima, hè, voor de duidelijkheid.
Die hebben het ook gewoon naar hun zin. Dus het is gewoon maar net waar je voor kiest. Kijk, en toevallig, dus ieder zijn heug, ieder zijn meug. En wij zijn het wel ooit begonnen vanuit... zeg maar een soort mindfulness-achtig fietsen, zeg maar. Hè? Dus je geniet
ervan.
Mindful
fietsen.
Ja, dus je bent in de omgeving. Je bent direct in de natuur, zeg maar. Je kijkt om je heen. Die verandert continu. Dus je rijdt een ritje wat je al 100 keer hebt gereden. Het is iedere keer anders.
Geen snelheid in beeld.
En je kan wel eens een stukje doortrekken. Dat is wel eens leuk, hè. Het is een zandpadje en je wil even wat vermogens...
Volle
bak. Ja. Maar ja, en tegelijkertijd stoppen we weer om een foto te maken. We lopen elkaar een beetje de bosjes in te drukken. Zeg maar. Het is ook een beetje spelerij. Het is gewoon een dagje genieten met elkaar. Pak koffie tussendoor. Als het een lange rit is, pakken we nog een lunch erbij. Dus ja, dat is gewoon echt...
Het hoort wel bij de scene, hè? Tenminste,
ja, ik weet niet of dat is dat de scene, maar het is wel zoals wij het leuk vinden.
Ja, maar dat zie je toch heel vaak. Jij hebt toch bijvoorbeeld in Nova Eroica gereden in Zwitserland?
Ja, daar had je ook echt die tweedeling. De hardhitters in Lycra zonder stuurtasje, maar gewoon hard rijden. En gasten die gewoon met baggy en houthakkershemden en weet ik het wat
lange
voor
vreemdassen
allemaal, lange baarden. En dat rijdt allemaal vrolijk door elkaar. En aan de finish dan schud je elkaar
denk,
de hand. En dan
ik denk heel eerlijk dat wij daar tussenin zitten.
Ja. Ja.
Weet je? Ook qua baard.
Ja, we rijden niet met een baard op onze knieën. Ja. En ik heb nog geen tato's. Nee. En ook prima, zeg maar. Dus laat iedereen gewoon lekker in zijn waarde. Maar ik denk dat wij daar gewoon een beetje tussenin zitten.
Ja, want jij had volgens mij in Zwitserland, dacht ik ook, die family ride of die relaxte rit gereden. Daar had je, dacht ik, ongeveer om de 5 kilometer een stop. Of zo.
Ja, precies, ja. En sommige mensen gaan dan ook echt gewoon bij iedere stop stoppen. Wat prima is natuurlijk, hè?
Ja.
Je zegt family ride, dat is ook wel leuk. Want daar hadden we het net over, dat we... We geven dan die clinics, hè? En dan...
Vertellen ze, wij geven dan die clinics? Clinics.
We worden er vanuit de Gravity Series doen we dan die clinics verzorgen. Mm-hmm. Over gravelen, van mensen die net instappen en daar een beetje onzeker over zijn. Of gewoon het eerst eens een keer willen proberen, zeg maar.
Ook voor mensen die nog geen gravelbike hebben, want die krijgen die dan gewoon lekker bij natuurlijk.
Ja. Ja. Maar er zitten dus ook... we hadden laatst een stel en je ziet dus heel veel stellen die gaan gravelen.
Ja,
en
zie je heel veel.
Dat is, heeft ook te maken met dat het niet zo hard gaat als je gewoon wat meer tijd samen bent, zeg maar. En niet achter elkaar, maar naast elkaar kunt fietsen. En er zat dus echt letterlijk een stel bij. Van hij was een hardhitter. Ja. En zij was eigenlijk een wandelaar. Ze vond eigenlijk dat fietsen... Mm-hmm.
Ja, ze kwam er van tevoren, kwam die man naar ons toe. Hij zegt, dit wordt de belangrijkste dag van ons huwelijk. Had hij gezegd.
Gaan we verder of niet?
Ja, gaan we verder of niet?
Nou ja, het einde van de dag was dat ze het allebei echt fantastisch hadden gewonnen. En ze hadden elkaar gewoon weer gevonden op die dag. Nou ja, hoe mooi kan dat zijn?
Zijn in die relatie toe.
Ja, een relatietherapeut. Ja, dus dat... Ja. Even terugkomen op jouw vraag over hardhitters en wat zei ook weer? Houthakkers. Want dat is wel leuk, want zijn natuurlijk, ik zeg altijd de Strava mensen en de Komoot mensen, zeg ik altijd.
Ja, dat is een goede
vond ik zelf ook. Maar dan, en dan zal ik je even illustreren met de vraag die ik dan krijg van iemand die op Strava rijdt. En die vraagt dan aan mij, wat vraagt hij aan mij als ik gereden heb? Wat was je gemiddelde?
Ja, ja.
En iemand die op Komoot rijdt zegt, wat heb je allemaal gezien?
Wat heb je allemaal gezien?
En dat is precies het grote verschil. Ik zou per god niet weten wat voor gemiddelde we rijden. Nee. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. We rijden heel vaak, dan ik dan tegen Martin zeg, hoeveel kilometer? 13, 14, wat Martin zegt 35. Denk, waar is de tijd gebleven? Ja. Terwijl op de weg had ik alleen maar zoiets, hoe lang moet ik nog? Weet je wel? En de Komoot-mensen, het mooie van Komoot is natuurlijk ook dat, ik weet niet of jullie de Trailview kennen.
Ja, dan kun je gewoon zien wat je doet.
Dat is natuurlijk een fantastische feature, wat natuurlijk gewoon gevoed wordt door mensen die al die foto's op Komoot zetten. Ja. Dat je kan zien wat voor pad het is.
Maar hij is Strava nu gekopieerd, hè?
Natuurlijk. Alle goede dingen worden toch ook gekopieerd. Deze podcast. Dus op het moment dat je dus gaat fietsen bij Komoot, zie je dus ook dat al die mensen ook heel veel dingen willen delen met elkaar. Ja. Komoot is delen. Kijk eens, ik ben op dit plekje geweest. Kijk eens hoe mooi het is. Ja. Daar moet je ook een keer naartoe. En die wandelversie van Komoot is ook fantastisch. En dat past ook heel erg goed bij elkaar natuurlijk.
Ja, we hebben wel eens met die mensen van Komoot gesproken, maar die zien zichzelf ook helemaal niet als concurrent van Strava. Het is gewoon een ander platform, ander soort publiek of in ieder geval een ander soort doel.
Absoluut. Ja. Het doel van Komoot is denk ik uiteindelijk mensen inspireren van joh, ga daar eens heen, want daar is het zo mooi. Dit is een mooie route en that's it. En dan veel mooie foto's erbij. Dus als jij een route wil maken op Komoot, is dat natuurlijk tegenwoordig nog makkelijker. Want je kan gewoon zien wat voor ondergrond het is.
Ja, dat werkt echt perfect.
Ja, fantastisch.
En zeker omdat je natuurlijk geen street view hebt op onverharde wegen. En in Duitsland heb je sowieso geen street view.
Ja.
Zijn die foto's, die zijn echt goud waard, vind ik hoor.
Maar dan ga ik even toch een disclaimer plaatsen gelijk. Want daar hadden we het even aan het begin over. Op het moment dat je een route maakt op Komoot, onverhard. Je moet hem echt gaan rijden. Want het is nooit wat het is. Nee. Kan ik je verklappen. We weten nog een leuk verhaal uit Toscane. Had Martijn's tabletje niet ingenomen.
Dat ging niet helemaal goed.
Ja.
We hadden een van de etappes, zeg maar. En die liep over een fantastische gravelweg naar boven.
Waanzinnig. Mooi
hele mooie klim. Echt geweldige gravelklim.
Ja. Nieuw gravel, wit gravel, omhoog.
Dat bleek dus achteraf een aanvoerroute voor de bouw van een stel windmolens te zijn.
Boven op de berg. Aanvoeren.
We konden dus niet verder. Maar ja, goed, dan op een gegeven moment ben je zo ver. En we waren alweer een beetje aan het afdalen, het bos in. En dat bos stopte gewoon, er stonden gewoon hekken. Maar ik had niet zoveel zin meer om terug te gaan.
Nou, geen zin, is echt eufemistisch. Dus Martin liet 500 meter als een boze smurf, liep hij voor ons. Ik zei, Martin, we moeten terug. Ik ga niet terug, dat zit niet in mijn systeem. Dat klopt ook wel, want zo rijden we ook altijd. Ja. Ik zeg, Martin, we moeten, daar gaan de 100 mensen hier,
Dat besef dan, toen dacht ik van, oké, we moeten terug. Ja,
want hoe doe je dat dan bij die evenementen? Dan moet je eerst er naartoe om te proefrijden en dan nog het evenement zelf ook meerijden?
Nee, even mensen meerijden hoeft natuurlijk niet. Dat kunnen mensen prima zelf. Maar als we een route maken voor welk event dan ook, gaan we hem eerst maken op basis van de ervaringen die we zelf hebben. Want vaak zijn we natuurlijk zelf ook al geweest. En dan kijken we een beetje waar de stopplaatsen zijn, dat soort dingen. En dan gaan we hem maken. Dan gaan we hem rijden. Met garantie dat we hem dan bij gaan stellen. Want Martin is nogal van, hier kunnen we ook linksaf of daar rechtsaf. Dat is ook het leuke van gravelen natuurlijk.
Ja.
Ik heb tegenwoordig geleerd om daar gewoon aan toe te geven bij Martin. Dus dat doen we dan ook. Dus dan komen we met een hele andere route weer terug. Dan gaan we nog een keer rijden. Dus er zit best wel aardig wat werk in hoor. Maar
je rijdt dan ook echt nog een keer?
Ja, de meeste routes voor de events die we hebben, voor de gravel-serie, die rijden we wel 2-3 keer.
Ja, want is het nou niet zo dat een gravelroute uitstippelen veel lastiger is dan een wegroute?
Natuurlijk.
Je kan op de kaart vaak helemaal niet zien wat voor weg het is.
Nee.
Niet goed zien.
Nee, dat klopt.
En je hebt geen street view?
Nee. Maar er zit wel één voordeel aan. Hè? Het maakt ook niet zoveel uit waar je over rijdt, zeg maar. Het gravel is geen doel op zich, roepen wij altijd. Maar een hek is het enige. Ja, het is een hek of zo'n situatie wat we in Toscane tegenkwamen.
Ik heb één keer in Duitsland een hek omver zien trekken.
Nee.
Dat was al toen wij nog wat minder flexibel waren. Weet je dat je dat hek hing? Het was zo'n hek en... op een gegeven ogenblik, toen dachten we, toen hadden we nu zoiets van, we moeten gewoon de route volgen, ken je dat nog? Dat heb je natuurlijk uit je Strava verleden, de route loopt zo, dus die moeten we ook. Tegenwoordig zouden we er gewoon omheen rijden. Dus we zijn Martin aan het hek gaan rijden en heeft hem er overheen gecatapulteerd. Dat zouden we nu niet meer doen.
Ja, ik heb ook wel eens, toen ik net hier kwam wonen in de regio, een gravelpaadje gepakt bij het spoor van Hollandse Rading. Ja, en dat bleek dan een spoorwegovergang niet meer te bestaan die er vroeger nog wel was. Ja. Ik dacht, weet je wat ik doe? Ik til gewoon mijn fiets over dat hek.
Ja. Elkaar over schrikdraden heen duwen doen we ook niet meer tegenwoordig. Ja. Dat is toch misschien
wel... Het zijn wel mooie verhalen. Weet je waar we ook mooie verhalen hadden?
En met Dirkie.
Dirkie, een paar weken geleden. En daar hebben we nog een prijsvraag voor.
Ja, daar hadden we een prijsvraag voor. En we vragen altijd de gasten of ze het antwoord weten als we nieuwe gasten hebben. En in dit geval denk ik dat de kans wel groot is dat jullie het weten. De vraag was namelijk, een Nederlandse self-supporting bikepacking race, die start vanuit Amerongen. Hoe heet die?
Geen flauw idee. Het zal iets met Divide zijn.
Nee.
Oké.
Okay. Het goede antwoord is Race Around the Netherlands.
Never heard of.
De winnaar is geworden...
No.
Nee, nooit van gehoord. Oké, dat schijnt in de bikepacking scene wel een ding te zijn.
Okay.
De winnaar is geworden Job Kaper. En hij wint het CycleWorld de podcast prijspakket. Ook deze week hebben we natuurlijk een prijsvraag. En die gaat uiteraard over gravel, Herman.
Ja, zeker. Over een beetje het fanatiekere deel van gravel. In welk land wordt in 2024, dus dat is volgend jaar, de finale gehouden van het UCI Gravel, van de UCI Gravel World Series, oftewel het WK? Als nou, jullie het weten...
Ja, ik weet hem, natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Mag het niet zeggen.
Nee. Begin men...
Nee. Zeggen we niet, hè?
Nee.
Het eindigt op.
Wat kunnen ze winnen? Het bekende CycleWorld de podcast prijspakket met het half jaar abonnement van Join. En als je al abonnee bent, geen bezwaar, dan krijg je 3 maanden erbij.
De S-Works Turbo T2 T5. Een setje race of gravel banden ter waarde van 120 euro.
Dan weet ik het antwoord.
Een Trivio zadeltasje gevuld met alles wat je nodig hebt voor pech onderweg.
Een Born Sixpack met 6 super liquid gels. Je krijgt die voor een code die je kunt verzilveren bij www.passionforcycling.com. Website, je vindt hier allemaal topmerken, waaronder ons eigen kledingmerk Castelli.
2 startbewijzen voor een evenement naar keuze van NL Tour Rides. 2 tickets, want alleen is maar alleen.
Een koerspret mix 4-pack pakket, bestaande uit de waaier, de snok, de bunnyhop en de...
Gangmaker. En tot slot een startbewijs voor de UCI Three Rides Gravel Race in Aken. Dat is dus een UCI-wedstrijd. Maar als je liever op de weg rijdt, dan mag dat ook. Stuur je oplossing naar podcast@cycloworld.cc.
De UCI Gravel World Gravel Series. Ja, zeggen jullie dat zeker. Wat? Hebben jullie daar iets mee?
Nou ja, we hadden de auto even over. Daar hebben we wel. We vinden daar wel wat van.
Nou zeg, wat vind je?
Nou ja, daar hadden we de auto. Ik vind ook iets van snel wandelen. Zeg ik altijd maar.
Ja,
maar dat is ook een Olympische sport. Dus je mag dat allemaal vinden. En ik denk dat het gewoon dikke prima is. Dat we hadden het net over dat verschillende gravelrijders zijn. Als jij het fantastisch vindt om een gravelwedstrijd te doen, moet je dat vooral lekker gaan doen. En dat is het leuke denk ik van gravel. Het is heel erg breed, denk ik.
Ja, want je hebt ook nog het bikepack subdomein.
Ja, meerdaagse, enkeldaagse. Je kan er een heel avontuur van maken. Je kan 3 uur over de Veluwe racen. Dus het is wel een heel breed scala.
Nou, wat je natuurlijk ook hebt, is dat je ook vaak met prof start. En dat vinden mensen ook heel cool. Er staat gewoon Mathieu van der Poel, die staat bij je in de buurt. En dat soort mensen.
Ja.
En het is natuurlijk ook begonnen als een amateursport. Hè? Als je de finale ziet, die mensen hebben allemaal nog die stuurbordjes. En dat vind ik eigenlijk heel erg grappig.
Ja, en dan wordt toch helemaal gek natuurlijk dat je dan heel je leven op de weg Alexander Valverde voor je hebt. En dan ga je gravelen, zie je hem weer.
Ja.
Weet je, ja, daar zou ik toch wel een beetje moe van worden ondertussen.
Ja, klopt. Ja.
Toch?
Nou, ik moet echt zeggen, ik had in het begin dacht ik van waarom? Maar dat was meer vanuit mijn eigen beleving van gravel fietsen, zeg maar. En nu heb ik het laatste dat WK in Veneto, dat vond ik echt wel fantastisch om te zien. Het was ook geweldig in beeld gebracht. Maar ik vind dan eigenlijk, vind ik een wegwedstrijd met een aantal gravelstroken erin, dat vind ik dan eigenlijk mooi.
Zoals de Tour nu.
Ja, geweldig. Ja. Dat is fantastisch.
Ja, ik vind dat dan ga je echt wel weer een beetje terug in de tijd van dat niet alles gecontroleerd kan worden. Dat vind ik wel heel mooi aan. Dus dat je niet alle factoren in zo'n wedstrijd kunnen gecontroleerd meer worden. En dat is mooi. Hè? We hadden het erover. Toen dacht ik ook, dus zelfs met voetballen en met kunstgras, waarin alles perfect is. Of je hebt een grasveld met een polletje en dan een bal erop staat. En dat creëert verhalen, zeg maar. Hè? Dus daar heb je het nog over.
Wordt er gezegd, daardoor wordt het wel echt een loterij.
Ja, ik moest gelijk denken toen ik het hoorde aan de Galibier die ik ook gereden heb. Aan een van de eerste herinneringen van mij was, mijn vader had zo'n fotoboek van de Tour de France. En de Galibier was natuurlijk ook onverhard, hè, voor de duidelijkheid. Het eerste waar ik aan moest denken, oh gaaf, we gaan weer terug naar vroeger. Ja. En we gaan weer terug naar, er kan van alles gebeuren. En er wordt al zoveel vastgelegd in het wielrennen. Ja. He, alles is bijna uitgekiend, wattage, wat ik het allemaal. Er komt nu een soort verrassingselement bij. Dat is toch geweldig, toch?
Natuurlijk is het dan een beetje een loterij, maar ja, hoe erg is dat?
Waarom vinden we die klassiekers in België zo fantastisch? Met de kasseien en een beetje Parijs-Roubaix. Ja. Dat is toch waanzinnig?
Hey, ik vind het ook leuk. Ik had daar nog op Twitter nog een discussie over Matthijs Sonneveld. Ik denk niet dat hij niet weet dat ik het was. Maar ik vond dat juist, hij was heel erg van, moet dat nou? En dan krijg je misschien een winnaar die onvoorspelbaar is. Ja, ik vind dat juist heel erg leuk.
Dat is toch leuk?
Laat zich er maar op voorbereiden. Kijken.
Dat is juist leuk, zeg maar.
Ik denk dat ze misschien wel de kopmannen op gravelbikes gaan laten rijden.
Ja, ik denk dat ze fietswissels gaan doen.
Ja, dat kan.
Ja, en ik denk dat alle knechten met een dropper moeten rijden. Zodat ze een fiets kunnen afstaan als het nodig is.
Ja, leuk toch? Dus je gaat toch weer kijken, hoe gaan we dit weer voor elkaar krijgen?
Ja, zeker.
Ik zou willen weten wat al die wielerploegen er zelf van vinden.
Ja, de meesten hebben daar wel wat over gezegd. En de ploegen die geen klassementsman hebben, die vinden het fantastisch. Want het is goed voor de bezoekersaantallen en leuk voor de sport. En ja, de jumbo's van deze wereld, die zeggen dan ja, dat is een loterij.
Ja, want die willen de omstandigheden controleren. En dan heb je het over maakbaarheid. En ja, dat vind ik gewoon...
Nou, dat zou in ieder geval weer goed zijn voor de ontwikkeling en verkoop van gravelbikes.
Ja, want daarover gesproken, denken jullie dat het wel nu ongeveer op zijn high zit? Of kent de populariteit geen grenzen?
Nou, ik weet, het is wel here to stay, denk ik. Dat merken we wel. Dat zien we ook aan de clinics die we geven. Dat is ook redelijk stabiel. En de evenementen die we doen. Dat betreft denk ik wel dat het gewoon een blijvertje is.
Ja,
ja, hoe ver dat nog doorgroeit. Geen idee.
Nou, ik ben het wel mee eens. Ik denk dat het is in ieder geval een blijvertje. Alleen, je zult nu wel steeds meer gaan zien. Wat ik denk dat de ontwikkeling is, is dat mensen een fiets kopen die breder inzetbaar is.
He, dus dat... one bike to rule them all.
Ja, ik denk dat nog wel een ontwikkeling is die steeds gaande is. Hè? Dus van, oké, ik rij op een racefiets en ik wil ermee op de weg kunnen rijden. Ik rij af en toe een grimpadje op. Niet zo extreem, maar dat wil ik kunnen. Ik denk dat die wereld nog wel wat verder ontwikkelt. Hè? Dus...
Ja, dat zie je natuurlijk in de wegfietsen ook. Tegenwoordig als je een wegfiets koopt, past er ook 35, soms 40 in.
Precies.
Dus daar kun je ook al in Nederland best wel aardig mee uit de voeten.
Maar echt het hardcore, zeg maar, off-road rijden, dan is het wel denk ik aan zijn hoogtepunt. En dan zie je misschien steeds meer mensen juist weer eerder terugpakken op een mountainbike. Zoals jij zelf ook... hebt gedaan met die tocht, zeg maar.
Ja, nou ja, goed. Ik vind zelf... Ik rij bij mij in de buurt zowel op de mountainbike als op de gravelbike. Maar het zijn totaal andere disciplines. Gravel is vlakke bospaden, af en toe een keer een wortelpad. En mountainbike zijn gewoon de welbekende knikkerbanen.
Ja. Ja, goed. Het is voor mij ook de reden dat ik dacht van... Ja, ik werk vlakbij allerlei mountainbike parcours, zeg maar.
Ja, want je werkt in Amersfoort.
Amersfoort, ja. Dus dan... Dan zou je met een mountainbike even een uurtje het bos in. Dan ben je volledig uitgeleefd en lekker aan het spelen geweest enzovoort.
Maar jullie zijn dus, dat vind ik wel leuk om te horen. Heel veel gravelrijders die ik ken, zeg maar de hardcore jongens, die vinden dan, mountainbike vinden ze helemaal stom. Maar dat vinden jullie dus niet.
Nou, ik niet in ieder geval.
Nee, ik heb natuurlijk wel gewoon gemountainbiked en dat was toch super tof. Ik bedoel, ik zeg altijd, we hebben ook wel single tracks in, nou laat ik het zo zeggen, op het moment dat we een single track opdraaien tijdens een gravel ride, dan gaat Martin voorop en dan hoor ik alleen maar joehoe, want dan ben je ineens weer 4 jaar.
Ja.
Dat is natuurlijk op je crossfietsje.
Kombochtje pakken.
Dus ik kan me niet voorstellen dat je dat stom vindt. Het is namelijk hartstikke leuk. Ja. Alleen, het is totaal wat jij zei. Het is totaal iets anders.
Ja. Ik snap, wat is daar mis mee met mountainbike?
Helemaal niks, denk ik.
Nee, het is een beetje zo'n... dat rebelse van die gravelrijders van het eerste uur. Die zeggen, ja, de verering is allemaal overdreven. Heb je me niet nodig. En daar komt ook een beetje dat gedoe van op Instagram. De Galibier dan afdalen, onverhard vandaan. Van, kijk mij eens, weet je wel, wat ik allemaal kan met mijn gravelbike.
Ja, kan ook. Alleen het is veel minder comfortabel.
Ja, precies. Tuurlijk kan het.
Nog echt een leuke is, moet ik me afvragen.
Ja, nee, precies. Ja, ik zeg altijd, je kan ook in een oude Fiat Panda naar Zuid-Frankrijk rijden met 4 man erin.
Dat kan ook.
Leuk.
Ja. Kijk eens wat ik kan.
Ik rij liever in een moderne auto. Zeg maar.
Precies.
Een man rijden met 4 panda's erin. Dat kan ook natuurlijk. Maar wij reden in Turijn-Nice, reden wij op een gegeven moment de zoals Martin tegenwoordig noemt, Colle delle Funestre.
Funestre.
Ja, want het Funestre natuurlijk.
En een racefiets gereden.
Ja, geweldig. En op een gegeven moment die afdaling, we gaan lekker afdalen. En ik dacht van... Ik was beneden, ik ben er nooit zo verrot geweest gewoon. Want afdalen op een haarspeld, 12% naar beneden.
Ja.
Zo leuk is het ook allemaal weer niet, zullen we zeggen. Dan vind ik omhoog rijden leuker, moet ik zeggen. Daar had ik heel graag een mountainbike gehad op dat moment.
En jullie geven ook clinics. Meest gemaakt fout bij beginners?
Fout weet ik niet. Wel, meest gestelde vraag is zand.
Wat doe ik met zand?
Mensen zijn heel erg bang. Er gebeurden hele mooie cognitieve processen bij mensen op het moment dat ze een zandstrook naderen.
Ja.
En het mooie is dat ze echt alles doen wat niet goed is. Is echt geniaal.
Nou, leg uit.
Ik was afgelopen zaterdag was ik weer op de Veluwe. En dan doe ik altijd even een rondje van wat verwacht je van de kliniek. En is het veel schakelen? Vinden ze dan een of andere manier... Ik zou dan veel stellen, maar allemaal wilden ze weten hoe ga ik in zand rijden, in een bocht, omhoog en omlaag. En ik zeg, nou ja, we gaan het gewoon doen. He, we geven een aantal tips van tevoren. Maar we gaan eerst even... bouwen het dan een beetje op. Dus doen we eerst vlak even een zandstrookje. En dan ga eerst even kijken wat er gebeurt. En het mooie is dat mensen zand zien, gaan ze remmen. Dat is natuurlijk altijd geniaal. Want hoe langzaam je gaat in het zand, hoe moeilijk het is natuurlijk. Ze gaan sturen. En ze gaan van alles nog wat. Dus ik zag ze weer als domino steentjes omvallen. Dat is fijn bij gravel natuurlijk, je dan in het zand valt. In dat geval, zeg maar. En vervolgens ga ik naar vragen mensen, wat gebeurt er nou met je als je in zand strookt? Blinde paniek. Blinde paniek. En dan gaan mensen allerlei dingen doen wat niet goed is. Dus we hebben, en dan gaan we dan vervolgens nog een keer opbouwen. En dan gaan we op een gegeven moment ook omhoog en omlaag en wat meer snelheid. En gewoon, ik zeg, laat het maar gewoon los.
Is hier nou dat na verloop van tijd dat het gewoon beter gaat?
Ja.
Komen ze er uiteindelijk veel beter uit?
Ja, want op een gegeven ogenblik, dan hebben we bij de vierde, vijfde zandstrook. Dan zie je gewoon dat ze gewoon ook dingen los gaan laten. Ook gewoon meer vertrouwen krijgen in plaats van gaan remmen. Gewoon lekker juist gas erbij. Het stuur gewoon lekker een beetje los, dat het lekker het spoor. En dan komen ze mee en zeggen, oh, dat is eigenlijk wel heel fijn. Alleen het duurt gewoon een tijdje voordat je dat gewoon kwijt bent.
Ja.
Want we zijn natuurlijk gewoon gewend dat we zand natuurlijk altijd gewoon vallen en opstaan.
En komen de meeste mensen bij jullie uit de racefietsen of zijn ze blanco?
Dat varieert heel, heel erg.
Ja, want zijn de racefietsen die kunnen natuurlijk niet sturen, dus die zul je ook nog wel wat moeten uitleggen.
Die komen er wel veel. Er zijn veel mensen die al fietsen, zeg maar, op een racefiets en dan alsnog zo'n clinic dus op die manier willen kennismaken met. Maar we hebben ook wel meegemaakt dat er mensen waren die al best wel wat ervaring hadden en gewoon twijfel hadden van ja, doe ik dit nou wel goed of doe ik dit niet goed? Ja, en over het algemeen, dat is dan wel grappig, doen ze het uiteindelijk wel goed. Ja. Dus alleen hebben ze dan net even die bevestiging nodig. En dat is verder prima.
Ja, het leuke ook van die clinics is, mensen komen ook gewoon vaak uit gebieden waar wat minder gravel is. Dus alleen al, we doen het op de Veluwezoom, doen we het natuurlijk. Dat is een van de mooiste gebieden, vind ik, in Nederland. En in een vrij klein gebied, veel verschillende ondergronden, zeg maar. Alleen al het feit dat ze daar zijn, maakt ze al enthousiast.
Dat is bij de Polsbank, hè, daar in de buurt.
Ja, dus vanaf Vliegveld Terlet, waar we ook een aantal events doen natuurlijk. Gewoon een rij daar gelijk, zo de Veluwe op eigenlijk.
Zuidelijke Veluwe.
Ja, dat is echt van echt fantastisch.
Maar je hebt het over gebieden, hè. Van, ik wil nu gaan beginnen, want ik ben aangestoken door jullie enthousiasme. Ik wil zelf een route gaan bouwen of ik wil routes vinden. Mm-hmm. Maar ik woon niet op de Veluwe. Ik woon in Noord-Holland toevallig. Je kan ook ergens anders wonen. Waar begin ik? Wat moet ik doen?
Wat wil je doen?
Nou, gravelen. Dus ik wil een route in mijn buurt hebben. En ik wil zoveel mogelijk gravelpaden.
Ja, en dan ga je naar Komoot.
Dat is gewoon de heilige graal.
Tuurlijk. Daar staat echt alles op. Dan kan je hebt een aantal mensen, waaronder ik ook, die gewoon vrij grote collecties hebben. Die komen vanzelf opploppen. Je kan ook routes zoeken op gebieden.
We zullen jouw profiel even linken in de show notes.
Ja, dat is hartstikke fijn.
Ja.
Dus nog meer mensen die aan de boswachter uit moeten leggen waar ze rijden. Nee hoor. Nee, tegenwoordig valt wel mee.
Jij zet de illegale stukken op Invisible, neem ik aan.
Ja, absoluut. Ja, daar hadden we net even over in de voorbespreking natuurlijk. In het begin doe je dat niet, dan heb je 7 volgers. Ja, die kunnen het wel uitleggen. Maar 3000 is wat anders natuurlijk.
Ja, nee, dat doe ik zelf ook niet meer.
Maar wat ik zeg, ja, wij hebben in instantie ook gewoon routes gewoon zelf gewoon gemaakt en gaan rijden. Maar wat als je denkt van dat vind ik te veel werk, er staan er echt ongelooflijk veel op Komoot. In alle gebieden in Nederland, heel veel van mensen zoals ik, hebben ze ook nog eens een keer per provincie gerangschikt. Dus dan kan je gewoon, zoeken.
Je kunt in elke provincie kun je gravelroutes vinden.
Ja, de vraag is natuurlijk of je ook in elke provincie evenveel gravel hebt. Dat is weer een hele andere discussie.
Maar wat wel leuk is als je in je eigen gebied, zeg maar, waar je normaal gesproken op de weg rijdt. En je gaat daar zoeken en je vindt wat. Je kent de weg. Dat je hem ook wel eens kunt aanpassen. Van, hier is ook nog een strookje en hier is nog een strookje. Zo hebben wij in de buurt bij Dordrecht hebben we ook een soort route gemaakt. Nou, en dan was het echt wel verrassend dat je denkt van, hier ligt ook nog een soort karrenspoor of in midden in het land een strook. En het grappige is dat je, als je dat dus doet, en als je op een andere manier, zeg maar, naar je eigen gebied kijkt, dat het ook werkelijk een ander gebied wordt.
Ja, wat een gozer die was kwam bij de clinch. Die woonde in Arnhem. Ik denk, als ik in Arnhem woon, dan ga ik niet eens meer werken. Dan ga ik heel dag fietsen. En die deed alleen racefietsen, deed een clinic mee. Hij zei, nou, ik heb hier echt al 100.000 kilometer gefietst. Dit heb ik nog nooit gezien.
Ja, daar ken ik heel erg. Ik heb ook 2 jaar ik woon zelf in Bilthoven, vlakbij Utrecht. De eerste twee jaar had ik geen mountainbike en geen gravelbike. En zei al mijn vrienden, joh, ik ben echt gek dat je dat niet hebt. Dus had ik eentje aangeschaft. En inderdaad, nog steeds ontdek ik wel eens paden die ik gewoon niet kende.
Ja.
Terwijl het maar een klein stukje is waar je uiteindelijk natuurlijk fietst.
Dat het zijn andere paden, maar ook de wereld ziet er dan ineens anders uit, zeg maar.
Ja, en weg van de drukte. Tenminste, afhankelijk van de route op het gooien heb je natuurlijk juist wel drukte, maar als je meer richting de Utrecht-Zeuveren gaat of richting de Veluwe, ik gooi hem ook wel eens in de auto en rij je even naar Putten of zo.
Ja, geweldig. Ja.
Ja, daar kom je vaak niemand tegen.
De seizoenen zijn duidelijker of rood dan onrood.
Ja.
He, dus dat is echt wel...
Ja, het is wel anders als je hem de andere kant op rijdt.
Ja, dat is ook wel zo.
Dus
ja.
als je de route omdraait, dan is het al heel anders.
Over seizoenen, vind jij gravelen een wintersport of een zomersport? Of
allebei? Dat is leuk, want in Amerika is het gewoon een zomersport. Hè?
Ja.
Dat is echt grappig. Gravelen kan natuurlijk gewoon altijd.
Ja, dat ben ik met je eens. Want ik heb ook heel veel maatjes die zeggen... Ja, ik heb mijn racefiets weer aan de haak gehangen.
Ja.
Ik ga nu in november ga nu gravel rijden. Denk ja... ja. Je moet je zelf weten ten eerste. Maar ten tweede, ja, als het zeik nat is,
in de winter,
dan rij ik
in de
op
winter,
de weg.
In de winter ben je aan het crossen, zeg maar, eigenlijk. Ja. Nu.
Nou, wij hebben altijd een gevulde...
Ik vind het eigenlijk, zomers vind ik het leuker gravelen dan 's winters.
Vind ik ook.
Ja. Ja, we hebben de gulden regel, in de winter komen nooit in Brabant. Dat is, moet ik even gelijk zeggen, dat Brabant een fantastische gravelprovincie is. Maar niet zo heel veel geregend heeft, want dan kan je net zo goed met je trekker gaan.
Precies.
En wat dat betreft. Dus wij vinden eigenlijk, als ik zou zeggen, nou, je moet kiezen. Winter of zomersport? Zomersport. Met garantie.
Maar jullie hebben met de Gravity Series ook heel veel in de winter. De Gravity Rudolf komt er weer aan met de lelijke trui.
Ja, dat is ook. Ja, die is fantastisch. Ja, ik heb Frank, elk jaar lach ik Frank weer uit als hij weer die Frank Boulede, de eigenaar van NL2 Rides. Die heeft ADID. Daar krijg ik elke week 20 ontwerpen van. En toen hij hiermee kwam, dacht ik, welke gek gaat hiermee rijden? 1000 man vorig jaar.
Ja.
En,
je ziet het nog best veel in de wereld.
Onvoorstelbaar. Maar ik moet wel zeggen, op de Veluwe, ik was er vorige week. En het heeft de afgelopen weken echt heel veel gereden. Want vorige week een clinic. Het lag er weer fantastisch bij. Want het ligt natuurlijk hoog. Het is een hele andere ondergrond. Dus daar kan je eigenlijk altijd... Het is alleen wat kouder en daar moet je even op kleden.
Hey, over kleding gesproken.
Ja, dat is een mooi bruggetje. Ik dacht
ook. Ja, goed bruggetje.
Ja, precies. Ja.
Wat, waar moet ik op letten? Gravel kleding. Is er speciale gravel kleding?
Nee, en wij zeggen altijd, het enige waar je moet letten, goede schoenen waar je op kan lopen.
Waar je ook op kan lopen, zeg maar. Maar feitelijk maakt het niet uit.
Maar de hele markt heeft natuurlijk dit helemaal kapot gemarketeerd.
Ja.
Maar je gaf zelf al aan van de lumberjacks, losse kleding. Ja, dat kan. Strakke fietskleding kan ook. En alles ertussen is ook mogelijk. Het is maar net wat je lekker vindt zitten en hoe je prettig voelt.
Ik zou, als ik een beginner moet adviseren, zeggen, joh, gebruik gewoon eerst maar eens wat je al hebt. Plus dan inderdaad een paar schoenen.
Wat ik zelf heel erg prettig vind, zijn de fietsbroeken met die zakken aan de zijkant.
Ja, dat is echt van dat een wegwielrenner zeg maar, dat nog niet heeft, snap ik echt helemaal niet.
Dat wordt ook tegenwoordig steeds meer in het wegwielrennen gebruikt.
Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ja.
Zeker als je langere tochten gaat maken, als je dagritten of meerdaagse ritten, zeg maar, dat je gewoon je spulletjes wat beter weg kan zetten. Maar ja, goed, de vraag is op de weg. De voorzieningen onderweg zijn beter aanwezig, zeg maar, of wat dichterbij.
Ja.
In het bos heb je niet altijd een... maar in Nederland is er eigenlijk overal wel wat te vinden.
Ja, binnen een half uur kom je alweer wat tegen.
Ja, alleen, ik vind het gewoon prettig als ik mijn spulletjes... Ik heb dat dan liever, dat ik mijn spulletjes op mijn lijf heb, dan dat ik een stuurtasje heb.
Ja, ik begrijp nooit wat erin zit in die stuurtasjes. Ik heb me dat al 100 keer afgevraagd. Ik heb er zelf ook een. Die gebruik ik voor hele lange trainingsritten in de zomer. Dat ik eten kan meenemen. Ja, maar op mijn gravelbike heb ik hem nog nooit gebruikt.
Ja, wij gebruiken ook geen stuurtasje. Ik heb een frameback. Want daar gaat natuurlijk wel gewoon een en ander in. Ik bedoel, mijn mascara, dat doe ik thuis wel op. Denk
precies. Die hoef je dan niet mee.
Nee, die hoef
je dan
niet mee. Mijn M-krulspelden.
Wij hebben ook die stuurtasjes ook... dat was op een gegeven moment een beetje gehyped.
Dat is een ding. Dat is een ding.
Ja. Heb je nodig?
Dat moet je hebben. En dat is ook een soort van imago. Hè? Van dan ben je ook een echte graveler.
Nou, en nu is het een beetje top-tube back.
En nu hebben we die framebacks, zeg maar. Of die top-tube.
Framebag hangt ook niet op de weg. En dat is ook wel lekker.
Dat doe ik eigenlijk alleen maar als je echt een lange dag niet maakt. Of een hele lange training.
Bandjes, pompje, wat eten erin.
Nou, over materiaal gesproken... De banden. Welke banden moeten we nou gewoon nemen? Want dat is
meest gestelde natuurlijk... vraag, denk ik.
Ja, meest gestelde vraag.
Ga maar los. De beste band ooit.
Ja, ik heb zoveel banden al verrot gereden. Wat wel fijn. Ja, Martin
alles
zei,
verrot.
Want dat is wel gewoon... Martin die rijdt altijd 47.
Ja, 47
mm. Dat is echt wel geweldig, moet ik zeggen.
Breder, beter.
Ja, vind ik wel. Veel comfortabeler ook gewoon. En daar kan je echt alles mee.
Zand ineens geen probleem meer.
Ik zou even vertellen, ik heb alle banden, dat is wel een mooie anekdote ook gelijk. Ik heb alle banden al uitgeprobeerd. Wij reden vorig jaar, in mei gingen wij natuurlijk Toscane verkennen. En toen op 10 kilometer van Siena, toen was mijn buitenband, die wang was helemaal gescheurd. En ik rijd niet tuplus gelukkig, dus ik kon er wel een binnenbandje doen met een beetje... Nog een ander binnenband. Nou, in ieder geval moest een nieuwe band.
Ja.
Dus wij in Siena fietsenmaker opgezocht. En toen heb ik twee Chinese banden gekocht. Ik weet niet hoe ze heten. Fakken of zo, ik weet het niet. Maar in ieder geval, die kosten twee banden €25, geloof ik. Die heb ik in mei gekocht. Ik rijd er nog steeds mee. Dus
de goedkoopste banden.
De goedkoopste banden ooit. Ah. En ze rijden. Het is ongelooflijk. Nu heb ik ook een vrij goede techniek natuurlijk. Maar. Nee, maar het is echt ongelooflijk. En ik heb banden van €80. En van, ik heb Schwalbe, alle merken hebben we al gehad.
Is pas is er een uitgebreide bandtest geweest. En de, als je ook al de variabelen ziet die je dan moet testen, is heel lastig.
Ja, ja. En meestal ook weer en van, meestal, met die sterke wang. Dat is wel belangrijk. Die wangen zijn wel belangrijk. Want ja, dat is waar het op stuk gaat uiteindelijk.
En die zijn alweer zwaarder en die hebben wat meer rolweerstand. En
maar welke dus band was het ook alweer?
Dat was die Schwalbe.
De G1 Bite.
Ja, het is eigenlijk een soort Four Season, weet je wel. Maar dan van Schwalbe en dan met een extra dikke... Met zat er Kevlar in die...
Ja, er zat Kevlar in die band.
Ja, dus als je neergeschoten wordt, heb je ook geen last. Dat is ook wel fijn. Maar dat is wel waar het op stuk gaat vaak.
Nee, dus het advies zou echt zijn, ga gewoon proberen en kijk wat je zelf gewoon prettig vindt. En nou, ik vind wel, zeg maar, het is wel belangrijk, zeg maar, dat je... De een voelt zich wat fijner op deze band en de ander voelt zich wat fijner
zou
op
een
band.
Beginner adviseren, neem vooraan een met wat grotere noppen. Ja. En ja, achter wat eens. Snellere.
Wat een goede band is, wat wel gewoon die Schwalbe G1.
Ja.
Dat is echt wel een allround band. Kleine nopjes, kan je eigenlijk alles mee.
Ja,
dan kun je wel dat ze redelijk snel, als je wat meer weg doet, redelijk snel wegslijten.
Ja. Ja. Maar dan heb je dan ook een bite variant van met de hogere nopjes. Ja. De ultra bite met de hele grote nopjes. Ja.
Dus jij zegt als je wil beginnen, neem die. En dan kun je van daaruit eens wat anders proberen.
Ja,
als je
precies. Want dat is een redelijk allround band. Die zit ook bij veel nieuwe gravel bikes dat daar die G1 ook op zit. En dat snap ik ook wel. Want het is een allround band gewoon wat dat betreft.
Ik vind als je veel op de weg rijdt, kan je beter een hybride band nemen. Dus dat is een band met een vlak loopvlak.
Ja,
en
terwijl,
nopjes aan de zijkant.
Terwijl ik dat echt vind ik echt niet fijn.
Nee, wat het punt daarvan is, die moet je agressief durven rijden. Want je krijgt pas grip als je fiets flink kantelt. En dan aan een beginner gaat dat nooit
en
durven.
Het verschil tussen je loopvlak, zeg maar, en als je dan een bocht ingaat, vind ik zo groot.
Dan begint hij te glijden en dan ineens heb je hem.
Ja,
dus zou ik een beginner niet aanraden, maar wel voor de gevorderde rijden die veel op de weg rijdt, is dat een goede keuze, vind ik. Want als je zeg maar 60% asfalt rijdt en 40% een keer een paadje inslaat en je hebt een goede techniek, dan kan dat een interessante optie zijn. Want dan heb je wel... Want als jij dan met een G1 gaat rijden, dan zijn die nopjes en in de maand zijn die nopjes
gelijk weg.
Dan heb je eigenlijk ook een hybride band gecreëerd. Ja, dan
creëer je vanzelf.
Wel een goede band, want ik heb het Turijn niet meegereden en maar één keer lek gereden. Dus dat betreft, toch?
Maar jij rijdt niet tubeless, dat vind ik wel een interessante. Want in deze podcast hebben we toch al vaker lans gebroken voor tubeless.
Ik heb zoveel ellende gezien met mensen met opengescheurde wangen die daar stonden met tot aan hun kruis in de...
Maar dan kun je toch alsnog een middenband steken?
Ja, precies. Ja. Dus dan doe je toch een middenband?
Ja, maar dan heb je wel veel meer lek.
Is dat zo?
Vind ik wel, ja.
Oké, het valt ik heb een Chinese band kopen.
Ik was ook echt van de banden, zeg maar, de binnenbanden. Totdat ik een fiets, mijn huidige fiets, zeg maar, kocht bij een fietsenmaker die eigenlijk standaard alleen maar tubeless monteert.
Verstandige man. Ja.
Nou ja, goed. Ik moet wel zeggen, in de offroad scene is hij echt een kenner, zeg maar. Dus hij weet waar hij het over heeft. Alleen, ik vind het toch... Zeg maar in het rijden, je rijdt minder snel lek. Totdat je een spijker erheen krijgt. En dan moet je alsnog een binnenband steken.
Ja, pluggen. Een plug erin.
Ja, maar pluggen, dat vind ik met een groot... Ja, goed. Als je eenmaal zoveel groot lek rijdt, dan vind ik pluggen ook nog wel doen. Dan vind ik het sneller soms om een binnenband erin te leggen. Dus dat gaat ook prima. Ik vind alleen wel gedoe om zo'n band, als die kapot is geweest en je wil hem weer tubeless maken, dan vind ik wel gedoe.
Ja, moet je hem plakken van binnen met het plakken.
Ja, en je moet maar een pomp hebben die net genoeg druk kan pakken.
We hebben ooit
zeg maar,
één uitvaller gehad bij de clinics, weet je nog? En die man die reed tubeless. Die had zijn dienst de dag ervoor gehaald. Ook een goede timing natuurlijk, maar niet heus.
Ja.
En die was lek en die had geen flauw idee wat er in godsnaam met zijn fiets aan de hand was.
Nee
maar dat vind ik ook fascinerend. Dat sommige mensen... Ik heb laatst ook weer iemand geholpen met een bandje. Dat was trouwens op de racefiets, maar die man had ook tubeless. Ik zeg, want die had pech, dus dan stop je. Hè? Zo doe je dat. Ja. Alles goed? Nee, ik heb lek. Ik zeg, oké, moet je een bandje hebben? Hij zegt, ja, maar ik zeg, waarom heb je geen bandje bij? Ja, omdat ik tubeless heb. Denk je dan dat je tubeless niet lek kan rijden? Wat een onzin. Tuurlijk kun je wel
dat
lek
denken heel veel mensen.
Ja. Nou ja, ik heb meegemaakt, die wist niet eens of dat die tubeless rijdt. Of
veel mensen weten dat niet.
Nee. Geen flauw idee.
Geen idee. Nee. Dus ik zeg tegen die jongen, hier heb je een bandje. En succes ermee. Hij had dan wel een pomp, dus dat was op zich wel goed. Maar... Ja, fascinerend, toch?
Maar voor mij zijn we aan de tijd, denk ik, inmiddels.
Ja, we zijn aan de tijd.
Volgens mij kunnen we nog wel uren doorlullen, maar...
Ja,
Nou, dan doen we een deel 2, hè?
Nou, ja, dat lijkt me een heel goed idee. Wat me ook een heel goed idee lijkt. We hebben natuurlijk de eindejaarsaflevering. En daar behandelen we altijd vragen van luisteraars. We krijgen ongetwijfeld ook wat vragen van gravel-liefhebbers.
Dan bellen we jullie even.
Die stellen we gewoon aan jullie en dan mogen jullie het antwoord geven.
Dan bellen we jullie even. Martin, Jacco, enorm dank voor jullie komst. En jij natuurlijk ook, Herman. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Stuur die vragen vooral op hè, naar podcast@cycloworld.cc. Dank voor het luisteren. En vergeet niet, if you can't find a gravel fondo on Cycloworld, it simply doesn't exist.